BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
I just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight.
We beginnen deze Boekenstein en de Wijk een beetje gevoelig. Anders komt het er misschien niet meer van. En dit is van toen de beurs de laatste keer zo crashte als deze week. Welkom bij Boekenstein aan de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde over de prijs die betaald wordt voor het verslaan van corona. Met in de studio, ondanks dat ze inmiddels vallen onder de risicogroep. Onze helden Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Hopelijk in een goed humeur vandaag, want soms zijn ze zo negatief dat je denkt, het lijkt wel Kees de Kort. Onze gast is Kees de Kort, macro-econoom en economiecommentator elke werkdag op BNR. En nu komt hij zelfs in het weekend niet van hem af.
Nou, ze hebben 30 seconden bezig. Dit wordt gezellig.
Een zonnetje van de redactie is bij ons.
Jongen.
Kees. Nederland en Europa gaat op slot, eigenlijk zoals dat eerder in China gebeurde. Zo hebben we gehoord van het kabinet. En in China hebben ze daarmee, lijkt het, het virus onder controle gebracht. Is dat dus een verstandige maatregel?
Je moet je natuurlijk wel realiseren dat China een dictatuur is. En dat ze daar de zaak ook op slot kunnen zetten. Ik denk als Rutte dat hier zou proberen, dat er nogal wat onrust zou ontstaan, denk ik. En je moet ook maar afvragen, want dat is ook een punt. In China is misschien het aantal gevallen is onder controle, maar de economie nog lang niet. Hè. Daar zijn we nog lang niet toe. Misschien dat er vanuit een totaal dieptepunt een mini-herstelletje aan het plaatsvinden is. Maar ik denk dat het toch een hele lange tijd gaat duren voordat de Chinese economie weer niet op de oude voet verder gaat, maar op een beetje boord is. Dan zijn we echt veel verder.
Maar we moeten wel zeggen dat die surveillance staat in China, waar we altijd zo kritisch over zijn, om goede reden. Ze heeft hier echt ongelooflijke dingen gedaan. Als mensen, voordat ze de underground ingingen, werden ze gescand op een temperatuurverhoging.
Ja, dat gebeurt dan wel, hoor.
En dan werden ze eruit gehaald. Als je naar je eigen huis gaat, dan gebeurde hetzelfde. Was je een kind, werd je eruit gehaald. Je ouders mochten niet eens meer bezoeken.
Dictatuur is hier een voordeel, wil je zeggen.
Maar dat betekent dus dat als je dat soort rigoureuze maatregelen neemt, dan is het begrijpelijk dat nu in China het aantal doden nu vermindert. Dat kunnen wij in het Westen niet doen. Op dit moment staan we bij elkaar en komen mensen uit Iran en Italië komen gewoon Schiphol aan.
Jongens, maar dat kunnen we wel. En ik ben het ook niet mee eens dat er dan opstanden komen. In crisistijd wordt een maatschappij collectiever. Per definitie. Dat betekent dus gewoon dat mensen bij elkaar gaan klitten. Die zoeken naar duiding. Die zoeken naar houvast. Die zoeken naar leiderschap. Het gaat fout als er geen leiderschap wordt gegeven. Maar op het moment dat wel het geval is, moet je eens kijken wat er met de maatschappij gebeurt, die gaat gewoon mee. Als je het nu al ziet, met de maatregelen die nu zijn afgekondigd, hoe weinig weerstand daartegen is. Er is eigenlijk alleen maar een enorme discussie, ook in de Tweede Kamer, of scholen wel of niet dicht moeten gaan. Maar mensen laten het gelaten over zich heen komen. Er is geen opstand in Italië, terwijl het hele land op slot zit. Het heeft gewoon te maken met het feit dat een maatschappij collectiever wordt.
Dat is misschien wel waar.
Maar de infrastructuur hebben we nog niet. Hè?
Wat ook een punt is, kijk, in eerste instantie is de zorgschok het grootste. Er moet wat gebeuren. Ja. We zijn bereid de consequenties te accepteren. Maar uiteindelijk wordt het een afweging tussen de zorgcomponent en de economiecomponent. Als op een gegeven moment die economie de tank in gaat, en het aantal faillissementen gaat toenemen, de werkeloosheid gaat toenemen, en de banken komen in problemen, dan komt daar als het ware boven de zorg. Bovenop de zorg zorgen komt daar een andere component.
En dat is wat je voorziet, dat dus inderdaad bedrijven en zelfs banken in problemen komen?
Ja. Als er een recessie komt, kijk, als wij op een gegeven moment niet veel meer mogen doen en voorzichtig moeten worden, dan gaat er een recessie komen. Dat is gewoon zeker. Ja. Dan is de vraag, is het een kleintje? Dan blijft de schade beperkt. Of wordt het groter? Dan kun je het aantal faillissementen gaan tellen, de werklozen gaan tellen, bankproblemen gaan tellen. En de vraag is, dan kom ik terug op Rob's opmerking, blijven we dan net zo rustig accepteren wat de zorg van ons verwacht? Daar twijfel ik dan wel een beetje aan, eerlijk gezegd.
Nou ja, kijk, ik ga met Kees mee, want de consequenties zijn groot. We hebben in Nederland een strategie nationale veiligheid. Dat weet bijna niemand. Maar het kabinet, als het goed is, laat zich daardoor leiden. Daar worden scenarioanalyses in gemaakt. Ik heb even de scenarioanalyses erbij gehaald voor de zware grieppandemie. Is een beetje vergelijkbaar met wat er nu gebeurt. Niet helemaal omdat het aantal besmettingen bij die grieppandemie veel en veel groter is dan wat er op dit ogenblik is. Maar in zijn effecten is het wel ongeveer gelijk. Maar stel je nou voor, en dat is het hele punt. Dus die grieppandemie zegt, oké. 14.000 doden in Nederland, 50.000 opnames, dus een overbelasting van de intensive care. De kosten, directe kosten, 5 miljard. En de kosten die het met zich meebrengt voor het bruto binnenlands product kan 4% zijn. Met andere woorden, dat is gigantisch. Dat is gigantisch. Maar deze berekeningen worden gemaakt, en dat is precies wat je nu ook ziet in de Tweede Kamer, en wat Rutte roept en wat de RIVM roept, om die pandemie uit te smeren. Mm-hmm. Om een piek proberen te voorkomen. Daarom zijn die berekeningen en daarom zijn die scenario's ook gemaakt, zodat je weet dat als je alles tegelijkertijd krijgt, dan loopt het hele systeem ook in de gezondheidszorg vast, en dan gaan mensen dood in de gangen van de ziekenhuizen.
Nou, dat is nog steeds de zorgcomponent, Rob. Ja. Waar we nu over aan het praten zijn, is behalve de zorgcomponent, de consequenties van niet meer bij elkaar komen. Klopt. Theaters, ja, ja. Dicht, restaurants, dicht, niet meer vliegen. Ja. Dus jij noemt 4 miljard als kosten. Nou,
4-5 miljard als directe kosten, ja, en 4% van de BBP. He, dus wacht even. Dat was dus in deze scenario-analyse. Ja. En die maak je gewoon om te kijken wat de effecten dus zijn van zo'n pandemie. Ja. En die zijn op zich al groot, maar misschien wordt wel 10%. Ik heb geen idee.
Nee, maar goed, en dat is natuurlijk mijn punt. Als dat heel veel groter wordt, dan blijkt jouw scenario misschien een soort best case scenario.
Nee, dit is geen scenario kunnen voorspellen. Dit is een scenario om even te kunnen berekenen, precies, wat de gevolgen zijn en hoe je een aantal dingen moet opvangen. Dat is wat je doet bij de Rijksoverheid.
Met een aantal aannames. Maar als nou later blijkt dat die aannames te voorzichtig zijn geweest, ja, of te positief zijn geweest, dan wordt de schade veel groter. Dan komen we weer terug op het oorspronkelijke punt. De zorgcomponent versus de wat langere tijd economiecomponent.
En hoe zou je die twee dan met elkaar moeten afwegen?
Dat is natuurlijk de discussie waar we nou voor staan. En waar niet wij voor staan, waar China voor gestaan heeft. Want die hebben op een gegeven moment gezegd, de zorgcomponent had prioriteit, we sluiten het land af. Mm-hmm. Toen ging de economie volledig tank in. Toen hebben ze gezegd, de zorgcomponent wordt prioriteit 2. We gaan de economie weer op gang brengen. Ja. Met alle consequenties. Dus ieder land staat daarvoor. Zorg 1. Totdat te duidelijk wordt wat de economische consequenties zijn. En dan gaan we toch altijd waar een beetje schuiven met.
Dat doen we
misschien iets minder zorg, maar wel proberen de economie aan te praten vanwege de consequenties. Kijk, de zorg heeft consequenties voor een heel beperkt aantal mensen, maar de economie voor heel veel, veel mensen.
Even om het uit te leggen voor de luisteraar en Zalbommel. Hè? Je hebt dus het MKB-bedrijf, dat heeft dus straks helemaal geen opdrachten meer. En dat betekent dus dat de rente is al heel laag, kan je niks meer doen. Je moet dus letterlijk geld gaan geven aan MKB's om ze te overleven. Hè? Nederland kan dat, want we hebben nu 40% staatsschuld. We hebben dus ruimte daarvoor. In Italië, waar de toestand heel ernstig is, die heeft helemaal geen geld. Nou, dan heeft het ook nog een link met al die bedrijfsobligaties die opgekocht zijn door de ECB, die nu ook aan het dalen zijn. Met andere woorden, dit kan dus ook tot een eurocrisis leiden. Alles hangt met alles samen. Olie, we hebben te veel tegelijkertijd Brexit, oliecrisis en corona. Het is gewoon te veel.
Denk jij dat het luisteraar Zalbommel het nu nog begrijpt? Nee, dat is nu. Kijk, het punt is we gaan om economische consequenties krijgen. Ja. Er is geld zat. We geven het alleen niet uit. Ja. Dus ons meer geld geven heeft helemaal geen zin. Want we hebben het gewoon. We gaan gewoon niet op vakantie.
Ja.
We hebben het geld zat.
Vraag uit vol.
We gaan niet uit eten. We mogen niet naar het theater. Dus er is geld zat. Het probleem is niet het geld. Het probleem is onze onwil om het uit te geven. Omdat wij, ons gevraagd wordt, jongens, blijf thuis, doe geen gekke dingen. En dan krijg je de consequenties voor ZZP'ers, midden- en kleinbedrijven, maar ook grote bedrijven. Hoor.
Ja, maar die worsteling, ik heb dat Kamerdebat gezien waar Rutte nogal hard werd aangepakt. En dat ging eigenlijk dan voornamelijk uiteindelijk over de vraag, moeten scholen wel of niet dicht?
Ja.
Maar dat is ook zo. Maar daar zag je dus ook gewoon echt die worsteling met het aan de praat houden van de economie.
Heerlijk.
En de gezondheidsrisico's. Ja. Ik hartelijk gefeliciteerd als je in de positie zit om daar een besluit over te nemen. Dat is niet simpel, hoor.
Rob, dat is leiderschap.
Jazeker.
Luister,
volstrekt mee eens.
Als jouw vader in het ziekenhuis ligt en kwetsbaar is, dan wil je dat er alles gebeurt om te redden. Ongeacht de consequenties.
Ja.
Maar als jij ook tegelijk minister bent, dan moet jij denken aan het grote geheel. Mm-hmm. Dat is de essentie van leiderschap. Dat je tegen mensen durft te zeggen, jullie hebben pech.
Ja.
Dit gaat belang. En dat is de essentie van leiderschap.
Dat is nu aan het gebeuren. Dat is, en het probleem is natuurlijk dat de Kamer daarin niet in meegaat in belangrijke mate. En dan komen we weer eigenlijk ook op ons vakgebied uit, wat niks met de gezondheidszorg heeft te maken. Maar als je kijkt naar crisisbeheersing en rampenbestrijding, het gaat fout als de politiek zich ermee gaat bemoeien en gaat micromanagen. Dat is precies ook de verzuchting die Rutte heeft gedaan in het debat van jullie zijn aan het micromanagen.
Nee, maar je moet als verantwoordelijk ook zeggen, ik stel iets voor, jullie zitten er niet mee eens. Dat kan.
Ja. Ja.
Maar dan ga ik jullie wel even uitleggen wat de consequenties zijn van jullie beleid.
Ja.
Ja.
En dan kiezen we gewoon.
Ja,
dus als jullie zeggen,
ja.
En dat moet gebeuren. Of op tafel leggen. Oké, Arend-Jan, jij wil niet wat ik wil. Dat is goed recht, want je bent parlement. Maar ik wil je wel even vertellen dat jouw voorstellen pak een beetje 60 miljard kost.
Zeker.
Nou, wil je dat dan wel?
Nee, het is interessant om het Nederlandse.
Je wil iets niet zonder de consequenties te accepteren van wat je wel wil. En dat is mijn grote bezwaar tegen de Tweede Kamer.
Ja, maar Kees,
niet dat je er niet mee eens bent. Moet je zelf weten.
Kees, je moet het Nederlandse wat er gisteravond in de Kamer gebeurde, moet je vergelijken met wat er in Engeland gebeurde. Dat is echt ongelooflijk interessant. In de Tweede Kamer was het inderdaad micromanagement. En Kamerleden wilden gelijk alle scholen sluiten. En toen legde Rutte heel rustig uit van: luister, als je dat doet, dan moeten die ouders ook thuis blijven. En die ouders werken soms in vitale structuren, zijn verpleger. Of iets anders.
Dus dat kan het nog best wel gaan gebeuren, trouwens,
zeker,
die maatregel.
Zeker. Nou, in Engeland was het helemaal. Ik heb naar Newsnight gekeken. Het was echt fantastisch om te zien. Toen zag je dus Boris, die begon een beetje met een opgeblazen gezicht. En die zei van: ja, we moeten maar afscheid gaan nemen van naasten. Het hele land. Je voelde een angst door het hele land vliegen. En vervolgens stond de chief medical officer stond naast hem met PowerPoint. Die zei van: nou ja, we zitten dus met een enorme infectiehaard. En nu zijn er 15.000 mensen al geïnfecteerd. En het heeft nu geen zin om de scholen te sluiten, zei hij. Want dan moeten we ze 17 weken thuis binnenhouden. Dat gaat ons niet lukken. Dus daar moeten we nog even mee wachten. Hier zie je dus dat door de hele wereld heen speelt dezelfde problematiek.
Ja, maar ik kijk hier nog even over wat er in de Kamer gebeurt. Wat ik een heel goed moment vond, is dat Rutte die werd gevraagd tot twee maal toe om een brief te sturen.
Ja.
Over bijvoorbeeld een analyse over wat er in het buitenland gebeurt. En Rutte zegt, dat doe ik niet. Daar heb ik gewoon even geen tijd voor. En dat is precies wat je moet doen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is macro-econoom en BNR-economiecommentator Kees de Kort. En waar in de bestrijding van het coronavirus veel kritiek is dat Nederland te weinig zou doen, zegt Kees eigenlijk, als ik het goed begrijp, we doen te veel. Wat is nou het scenario de Kort? Hoe zou jij zeggen dat het wel moet?
Nou, ik moet wel zeggen, jongens, ik heb voor deze uitzending gesproken met Rob. En die zegt tegen mij, hou nou over een aantal dingen maar je mond. Maar de kern van de zaak...
Dat vind ik ook echt, hoor.
De kern van de zaak hebben we net al maar besproken. Het evenwicht tussen de zorgcomponent en de economiecomponent. En ik ben geneigd om te zeggen, de zorgcomponent, ook al komen er veel meer slachtoffers, God verhoede het, maar ook al komen er veel meer slachtoffers, dat weegt niet op tegen het grote geheel wat Nederland is. Dus ik ben meer geneigd om te kiezen voor Nederland. En accepteer dan. Ik accepteer dat er meer slachtoffers vallen. In plaats van dat we zeggen, we gaan alles doen om het aantal slachtoffers te beperken. En we zien wel wat er gebeurt met de economie. Dus mijn keuze zou zijn,
dat is een interessante opmerking. Maar ik wil niet in de situatie komen. We hebben al 17 miljoen voetbalcoaches. Dat we ook nog een keer 17 miljoen virologen hebben. Dat moeten we echt vermijden. Je moet ook de experts, en we hebben gewoon even niet beter, hun werk laten doen.
Maar
want we weten gewoon uit onderzoek, als dat niet gebeurt, dan lopen we van
de afweging tussen infectieziektebestrijding en economie, dat is een politieke afweging, toch?
Daar ga ik helemaal eens met, daar ben ik het eens met Kees. Dat is ook zo, die afweging maak je. Maar ik denk dat het in de Tweede Kamer dat niet gedaan wordt. Daar wordt echt alleen maar gekeken op dit ogenblik in belangrijke mate, dat zag je ook in het debat wat gevoerd werd, naar de volksgezondheidsgevolgen.
Ja, maar dat is mijn punt. Dan moet de verantwoordelijke, de minister moet gewoon zeggen, dit willen wij. En wij, wat jullie willen is wat anders. Daar gaan we berekeningen van maken. Morgen komen we erop terug of overmorgen. Dan gaan we zeggen, datgene wat jullie willen heeft deze consequenties. En dan moet er gekozen worden. Niet voor iets anders kiezen.
Dat gaat niet gebeuren, Kees. Want dat betekent namelijk dat je hele schaarse capaciteit moet vrijmaken voor al die berekeningen. Dat is precies de reden waarom Rutte ook zegt, die brieven over corona ga ik niet versturen.
Nee, niet over andere landen, maar wel over wat je in je eigen land gaat doen. Je moet toch op een gegeven moment als parlement tussen een aantal varianten kunnen kiezen. En dat moet dat.
Als daar ben ik het fundamenteel mee oneens. Leiderschap betekent ook dat het parlement ook moet toestaan dat de leiders het doen op dat moment. En dat die daarna worden afgerekend. Dat is een heel normaal principe in crisisbeheersing. Dat is ook een normaal principe bij militaire operaties. Dat is op de manier waarop je dat doet.
Zullen wij een stap verder gaan, jongens? Ja. Want op een gegeven moment is de aanpak is een gegeven. Die brengt grote kosten met zich mee. Daar weet Kees veel over. Jij zegt dus een recessie is waarschijnlijk.
Waarschijnlijk zeker.
Nou, we hebben die enorme beurskracht al gezien. Ik geloof 30% van de dichtstbijzijnde hoogste punt. Is dat dolle paniek? Of is dat een realistische inschatting van de toekomstige winstgevendheid van bedrijven in deze situatie?
Die beurs natuurlijk weer, dat vereist wat uitleg, dan wel een veel langer terrein. Die beurs is heel erg hard gestegen de afgelopen jaren. Niet op basis van economische ontwikkelingen, maar vooral omdat het besef dacht dat als het een beetje mis zou gaan met de beurs, dan zouden de centrale banken ons helpen. Ja. Dat was het verhaal. Dus niet de economie, centrale banken steun. Ja. Dat is ook een aantal jaren zo geweest. En wat is nou duidelijk aan het worden? Dat die centrale banken dat niet kunnen. Dus die centrale bank premie die in de koers zit, die is aan het verdwijnen. Ja. Dat is één. En daarna gaan we nog kijken hoe het met de economie staat. Ja. Dus we zijn nu de centrale bank premie aan het kwijtraken, die er niet had moeten zijn. Ja. En nou gaan we kijken.
En hoe staat de economie ervoor? Premie in termen van bijvoorbeeld Ajax?
200-300 punten.
200 punten?
Ja, dus die zijn we nou aan het kwijtraken. En nou moeten we ook nog gaan kijken hoe de economie zich ontwikkelt. Nou, dat is nu al niet zo geweldig. Dat wordt veel minder. En we hebben het nou over Nederland, maar dat geldt ook voor alle landen. He, dus we gaan een grote recessie tegemoet. Met winstwaarschuwingen, werkeloosheid. Dus die koersen, die nooit het niveau hadden mogen bereiken dat ze bereikt hebben. De straalbankpremie loopt eruit. En nou gaan we de economie kijken. Ja, dat komt nou toevallig samen met dat hele gedoe natuurlijk. Het zit allemaal tegen. Ja.
En dan hoor ik Rutte zeggen, dit komt in die zin op een goed moment. Dat de economie staat er goed voor. De overheidsfinanciën staan er goed voor. We kunnen een tik hebben.
Maar niet op wereldschaal.
Nee, we kunnen wel een tik hebben. Nee, dat is natuurlijk duidelijk. Maar
niet op wereldschaal. De schulden zijn twee keer zo groot als in 2008.
Je kunt een tik hebben. Dat maakt niet uit. Maar het resultaat is een neergaande beweging. En niet een klein beetje. Ja. Alleen zal er als het ware de financiële problemen in Nederland iets minder zijn dan in alle andere landen. Maar je moet niet denken dat als je een tik kan hebben, dat het niet slecht gaat. Want het gaat wel slecht. Dat gaat gewoon gebeuren. Omdat die zorg zo'n prioriteit heeft gekregen. Wat we dat dan tot op zekere hoogte wel begrijpen. Dus ja, het hoe je er nu voor staat, is eigenlijk irrelevant. Wat gaat er gebeuren? Nou, dat is een heel onprettig verhaal gaat het worden.
Ja. Vertel.
Ja, recessie, dat betekent faillissementen, werkloosheid, schuldenproblemen.
Hoe zwaar die recessie is.
Het belangrijkste punt is Italië. Ja. In dit verband. Italië, die hebben ook de hardste maatregelen genomen. Dus die gaan als eerste zwaar de tank in. En die hebben al het meest kwetsbare financiële stelsel.
Ja. Ja.
Dus de ECB, die zit gewoon te kijken. Ja, wat moeten wij gaan doen? Dus ik denk, het zou maar niks verbazen, echt helemaal niks, als er binnen afzienbare tijd een eurocrisis ontstaat met betrekking tot Italië.
Want hoe gaat het van de economie naar het financiële stelsel? Dat begrijp ik nooit zo goed hoe dat in elkaar steekt.
Ja, het financiële stelsel, dat zijn de banken natuurlijk. Hè? Ja. Kijk, laten we zeggen, een economie, als de banken gezond zijn, dan gaat het ook goed met de economie. Maar de Italiaanse banken zijn eigenlijk al heel erg lang kwetsbaar. Die worden aan de praat gehouden door allerlei ECB-maatregelen. Maar nou die economie in problemen komt, ja, dan snap je ook wel dat schulden en rente en aflossingen, dat gaan we niet meer doen natuurlijk, hè? Want wij gaan failliet op grootschalig. Dus die banken die al zwak zijn, komen weer in problemen. En zonder banken is er geen economie. Hè? Ja. Dus dat is het belang van banken, want we leven op krediet.
En de spread loopt weer op.
Nou, dus zonder banken, zonder banken is er geen economie. Ja. De Italiaanse banken zijn al extreem kwetsbaar. Die worden nu nog veel kwetsbaarder.
En dat is waar Christine Lagarde voor waarschuwde deze week. Die had het dan over een financiële crisis die dit zou kunnen veroorzaken.
Ja, en dan met name in een zwak gebied. Dus dan zit iedereen te kijken. Dan krijg je weer de discussie in Europa tussen Nederland en Duitsland. Die dan zeggen, ja, die Zuid-Europeanen, die hebben er een rotzootje van gemaakt. Waarom zouden wij ze helpen? Het Griekenland-verhaal gaan we nog een keer over doen natuurlijk, met een beetje pech. Dus die problemen in de financiële sector, die gaan natuurlijk groter worden. Dus we hebben een economisch probleem. Corona gestart. En dan komt nou een financieel probleem overeen.
Eigenlijk hoe het de vorige keer ging. Je had een kredietcrisis die leidde tot een eurocrisis. Nu hebben we een coronacrisis die mogelijk leidt tot een eurocrisis.
En een bankencrisis.
Dat was vorige keer. Dat is het punt, ja. Dat lijkt mij vrij zeker, eerlijk gezegd.
En voor Nederland en Duitsland wordt het nu nog veel lastiger om daar op de rem te gaan staan. Hè? Want kijk, met de rente valt niks meer te gebeuren. Dat betekent dat er dus echt geld zal moeten worden geschoven.
Ja, maar dat is natuurlijk, weet je wel, we zitten met elkaar in die boot.
Ja, exact.
We zitten, en dan moet je ook bereid zijn een lek in de boot te dichten. Exact. Anders heeft samenwerking nu helemaal geen zin. Als jij niet bereid bent om een bijdrage te leveren aan een goede gang van zaken. Ja, wat doe je dan in die samenwerking?
Dus het is een test voor Europese integratie, solidariteit. Ja. Populisten zullen dus brandweer schreeuwen. Dat gaan we dus allemaal politiek
ook krijgen. Die grens ook al dicht doen. Zonder zich af te vragen wat daar de consequenties van zijn. En of je dan überhaupt het land nog kan draaiende houden. Ik bedoel, alles moet worden geïmporteerd. We fabriceren hier niks zelf.
Ja, dat gaat voor het houtland wel draaiend. Alleen niet op het niveau waarop we nu zitten. En dus ook al hebben we een goede uitgangspositie. Dan gaat die natuurlijk langzaam zeker naar
Dat is de vraag. Als je, stel je voor dat je de grenzen dicht doet op zijn Wilders of zijn Baudet.
Moet je niet aan denken, hoor.
Nee, daar moet je niet aan denken. Dan, het kan ook niet. We moeten alles importeren. Ik bedoel, hier wordt niks gemaakt. Ja,
dan is corona echt geen probleem meer, hoor.
Nee.
Dan is een mini-probleempje geworden, hoor. Zoals we dat gaan doen.
Exact, ja.
Maar wie moet dan nu het lek fixen? Want vorige keer was dat Mario Draghi met zijn bazooka. Nu is er geen bazooka meer bij die centrale bank. Moet de regeringen dat dan doen?
Die bazooka van Mario Draghi in 2012, dat was de zaak. Het was ontzettend onrustig op de financiële markten. De rentes gingen omhoog. En als de rentes omhoog gingen, dat is voor een heleboel mensen is dat de nekslag. Dus toen heeft Mario Draghi gezegd, ik ga doen wat nodig is.
I'll do whatever it takes.
In 2012.
En toen werd het rustig op de financiële markten. Ging de rente weer omlaag. En konden een heleboel mensen met veel schulden kunnen rustig ademhalen. Ja, nou, hij heeft nooit wat gedaan.
Nee.
Dat is het fascinerende. Ja. Het is een trust game. Ja. Hij heeft nooit wat gedaan, alleen we geloofden erin.
Ja.
De rente ging omlaag. En iedereen, en we wonnen. Tijd. Er is helemaal niks opgelost na 2012. De problemen zijn groter geworden. Alleen het is rustig gebleven. En daar komt ook de centrale bankpremie vandaan. Want die zorgde ervoor, voor de financiële markten, dat het rustig bleef. En toen is de dynamiek ontstaan van de centrale banken zijn er niet voor de economie. Die zijn er voor de financiële markten. En dat is nou precies datgene wat er van de afgelopen week aan het aangaan is. Dus die financiële markten, die moeten weer ontdekken wat financiële markten zijn. Gewoon nadenken over kansen en risico's.
Ja.
En nou moet je maar gaan afvragen, dat Italië-probleem komt er, dat ligt op tafel, dat wordt groter. Ja, wat nu? Ja, Christine Lagarde heeft zichzelf buitenspel gezet. Of gaan we de rente nog verder verlagen? En weet je, die is
nul, toch?
Nee, dat is mijn grote bezwaar tegen de centrale bank altijd geweest. Die hebben zichzelf, dat ze ingrijpen als mis is begrijpelijk. En daarna moet je terug naar je uitgangspositie.
Ja.
En die zijn altijd...
Dat is nooit gebeurd.
Maar zet je dan de bankbiljetten persen aan op een gegeven moment?
Dat hebben we al een beetje gedaan.
Nou ja, de vraag, ja, maar wat gaat dat helpen?
Je moet wat, en dan kan je denk ik dit soort maatregelen.
Nee, het punt is zwakke banken. Dus er moet geld in de banken gestoken worden. En wat ook moet gebeuren, is schulden afboeken.
Ja.
Want dat is natuurlijk het probleem. Dus, maar het punt van schulden afboeken is, wie krijgt dan zijn geld niet?
Ja.
Ja.
Dus we gaan nou een ontzaglijk probleem krijgen van, weet je wel, ja, we weten allemaal dat er minder schulden moeten komen. Want als er minder schulden zijn, zijn de problemen gelijk een stuk kleiner. Ja. Alleen wie gaat zijn geld niet krijgen?
Hoeveel tijd hebben we hier volgens jou voor? Want kijk, als het volgende week is afgelopen, wat het niet is, dan is het denk ik allemaal nog wel redelijk in de hand te houden. Maar wanneer wordt dit nou echt penibel?
Ja, kijk, je kunt naar Japan kijken. Er zit heel veel rek en weerstand in een grote economie.
Ja.
Er zitten heel veel buffers zitten in een grote economie, toch eigenlijk wel. En Japan, en hoe je het ook draait of keert, Italië is natuurlijk een grote ontwikkelde economie.
Ja.
En dus het wordt allemaal niet prettig, maar je hoeft niet bang te zijn dat Italië instort. Dat gebeurt gewoon niet met grote economieën. Het is geen Botswana of zo, het is Italië. Ze zijn slecht gefinancierd, te veel schulden.
Maar relativeer je nu niet dan het hele verhaal wat je hebt op? Ik hoop dat dat zo is trouwens.
Ja, dat zou fijn zijn.
Maar relativeer je dat nu niet?
Nee, maar er is natuurlijk een groot verschil tussen.
Wat is dan het wezenlijke probleem? Je zegt nou, het is toch die economie is wel redelijk redundant, flexibel.
Het wezenlijke probleem is dat wij niet meer tegen slechte tijden kunnen. Dan worden wij heel erg narig en vervelend. Kijk, tot nu toe is ook in Italië rond de nullijn. Nou, is niet goed. Maar het schip blijft drijven.
Ja.
Ja.
Maar op het moment dat we in een recessie komen, of misschien wel een grote recessie, ja, dan wordt het heel vervelend voor heel veel mensen. En dat kunnen we niet meer tegen. Maar in elkaar stort dat weer een grote stap.
Of we daar niet tegen kunnen. We zijn begonnen met het collectieve. Iedereen begrijpt waarom dit gebeurd is. En dat is niet een wetmatigheid dat we daar niet tegen kunnen.
Ik hoor een klein lichtpuntje. Ja. En dan denk ik, dan sluiten we daar meteen maar mee af voordat we dit kwijt zijn. Ja. Althans, op de radio. Op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen en reageren kan op Twitter @BNR de Wereld. En we hadden op Twitter heel veel mensen die zeiden en Boekestein naar de Wijk en Kees de Kort. Ik koop vast popcorn. Dit wordt een bom van een uitzending. Wat is er mis met die
keurige beschaafde mannen? Peter Vollebrecht zegt, spreekt die man eens aan omdat hij zo op de economie zit en niet de bejaarden wil redden. Kees, nou, ja, dat hebben we gedaan.
Dat probeer ik net al
duidelijk te maken. Als beleidsmaker moet je toch een beetje een keuze maken tussen als alle bal op een klein getal of rekening houden met het grote geheel. En ik ben persoonlijk altijd geneigd, ik ben een macro of van huis uit de macro-econoom, om naar het grote geheel te kijken en te accepteren dat het voor een kleine groep niet prettig wordt. Ja. Dat hoort erbij. Ja. Dat moet je ook durven zeggen. Dat durf ik wel hoor.
Jij durft dat. Maarten van Wely vraagt, hoe erg is het als de economie terugvalt op bedrijven met sterke balansen? Op korte termijn ellende, maar op de lange termijn meer capaciteit voor sterke bedrijven om te groeien. Toch?
Nou, daar zit wat in. Kijk, we hebben met die ontzettend lage rente hebben we ook in positieve investeringen gedaan. We hebben in het bedrijfsleven ook luiigheden zitten door dat goedkoop geld. Hè? Maar ja, de ellende is, er gaat nu zoveel mis en er zijn zoveel schulden, is dat we nu gewoon dus zo'n U-achtige recessie krijgt. En een U kan heel erg lang zijn. Hè?
Kijk, het punt is natuurlijk in de economie, dat weten we allemaal, uiteindelijk komt het wel weer goed.
Ja.
Alleen de vraag is, hoe diep wordt het dal? Hoe lang gaat het duren? Ja. En de belangrijkste vraag, wie zijn de slachtoffers? Want er gaan slachtoffers vallen. En wij zijn natuurlijk niet echt gewend meer om weer om te gaan met tegenslag en slachtoffers. En die slachtoffers gaan...
De financiële crisis is nog niet zo lang geleden. Ik bedoel, als je 20 jaar bent, dan weet je dat misschien niet meer. Maar een hele hoop mensen, zeker de bedrijfsleiders, die weten dat wel. Die weten door wat voor dal we zijn gegaan.
Nou, wat wil je daarmee zeggen?
Dat er toch een soort grondhouding is van het kan fout gaan. En we weten dat het niet altijd maar door kan gaan. Het is nog maar 10 jaar geleden.
Nou, het grote publiek is... Jij denkt, kijk wat jij net zei.
Ja, maar het grote publiek, daar heb ik even niet zoveel boodschap aan. Ik heb wel boodschap aan de mensen die de crisis moeten managen.
Maar de crisis is het grote publiek. Dat is nou eigenlijk het punt. Kijk, als
leiderschap hebt.
Als alles afhankelijk is van mensen, als iedereen luistert naar goede leiders, is er bijna nooit een crisis. De crisis ontstaat omdat het grote publiek dit niet meer vertrouwt. Kijk, dat mijn punt is, en daar heb ik nog niet eens over gehad, massapsychologie is in dit verhaal volstrekt onderbelicht gebleven. De leiders moeten nou alleen maar nadenken over massapsychologie. Wij zijn verstandige mensen, we denken over na, maar begrijpen die 16 miljoen dumbo's dat?
Ja.
En als die het niet begrijpen of dat die de verkeerde conclusies trekken, dan kun jij nog zo verstandig zijn.
Dan ben ik volstrekt met je eens.
Gaat totaal geen effect hebben.
Maar Kees, dat is ook de kwaliteit van leiderschap om dat te voorkomen.
Ja, maar Kees, je legt ook heel mooi uit. Corona betekent niet alleen massapsychologie, maar betekent ook een fysieke vraaguitval. Je zit gewoon thuis en je kunt niet op vakantie. Dus dat is nog wat anders dan massapsychologie.
Wat betekent het? Weet je wel, je kunt naar de persconferentie van Rutte krijgen en kijken, denk je nou. Zo, dat is verstandig. Maar daarna krijg je het verhaal, het voetbal gaat niet door.
Ja.
Je mag niet naar het theater. Dan is er iets mis. En niet een klein beetje, maar heel veel. Dus dan worden we nog voorzichtiger.
Ja.
Alleen maar nadenken over datgene wat je zegt.
Ja.
Wat dat betekent. En wat anderen zeggen. Want we kunnen kiezen tussen alle informatie die op ons komt. Dus je kunt als A roepen, de schade valt mee. Maar dan gaat een heel andere persoon gaat zeggen, nou, maar wij stoppen ermee. Dat zijn conflicterende signalen. Oh. En dan gaat het grote publiek gaat iets kiezen.
Sparen.
Met alle consequenties van dien. Dus dan kun je kunt nog zo verstandig zijn en nog zoveel scenario's hebben. Als jij het onvoldoende over de bühne weet te brengen, gaat er niks aan uitkomen.
Daar ligt een enorme taak voor de politiek.
En dat had er ook moeten zijn.
Op een moment, ik vind dat Rutte dat niet slecht doet. Het probleem begint te ontstaan als je debatten krijgt in de Tweede Kamer, waarin ook het gepolitiseerd wordt. Dan heb je echt een probleem. En dat gebeurt op dit ogenblik. We hebben te gemakzuchtige argumenten gehoord over gooi de grenzen maar dicht. Daarmee creëer je natuurlijk ook een situatie waardoor je het uiteindelijk niet in de hand hebt en er precies gebeurt wat jij zegt.
Maar nou ben ik Arend Janssen luisteraar uit Zuid-Bochtel. Dus we kijken eerst naar de persconferentie van Rutte.
En dan vervolgens gaat iedereen, inclusief de media, die gaan erover heen.
En wat denk jij, wat ga ik dan doen? Ik ga gewoon even helemaal niks doen.
Sparen.
Ik ga heel voorzichtig worden. Ja. Dus dat probleem wordt groter.
Ja.
Het is niet alleen...
Nee, we zijn het ook wel eens hier, maar dat is een dilemma waar je niet goed uitkomt. En dan is het inderdaad handig, zoals in Singapore of in China, dat je een
beetje
land
dictatuur.
Hebt een beetje dictatuur helpt hier. Dat is ook een van de redenen.
Rob de Wijk pleit nu voor dictatuur luisteraars.
Nee, daar pleiten wij ook niet voor. Maar het punt is wel, het is een gouden regel bij crisisbeheersing, bemoei je er niet mee. Zorg voor eenhoofdige leiding. Zorg ervoor dat de maatregelen worden uitgevoerd. dragen en zorgen voor dat er geen ruis in de systemen staat. Ja, dat is elke ramp, elke crisis bewijst.
Er is nog een andere component. Kijk, wij zijn Nederland. Maar we weten ook wat er in Italië gebeurt. Ja, daar doen ze heel andere dingen.
Ja. Ja.
En Trump doet ook heel andere dingen. Dus nou, ben ik mevrouw is al bobbel. Denk van ja, Nederland doet dit, maar Italië is veel strenger.
Is zo.
En, dus wat nu?
Ja, je zou eigenlijk
ik denk dan. Die Rutte, die denkt dat die probeert een beetje te downplayen. Want andere landen maken zich veel meer zorgen.
Ja,
ik maak me ook weer zorgen.
Ja.
Dus weet je, het is niet alleen je eigen verhaal. Het is ook het verhaal van andere verantwoordelijke autoriteiten. In ruwweg de situatie die maakt dat het grote publiek, dat is mijn verhaal, het gewoon niet meer begrijpt. En bij twijfel en onzekerheid op je handen gaan zitten.
Ja.
Economisch probleem nog groter.
Nog wat vragen hieraan gerelateerd. Arthur Hogeveen vraagt, zouden vele media zich ook niet eens moeten houden aan sociale onthouding? Beperk onnodige paniek en onrust.
Ik vind
onrust.
Dat ook, ja.
Willem vraagt, we worden ook bij BNR bestookt met coronanieuws. Ja, dus onze eigen rol, moeten we het daarover hebben?
Wat heb ik nou aan een radioprogramma, om maar eens wat te noemen, wat deze week er was, waar je luisteraars vraagt om een mening te geven over het wel of niet dicht doen van scholen? Ik bedoel, dat is toch gewoon lul? Koek. Wat interesseert mij dat nou? Of mijn buurvrouw daar wat van vindt. Ik heb misschien een ontzettend leuke buurvrouw. Maar waarom zou ik naar haar mening op dit punt moeten luisteren? Ik zou het niet weten hoor. Eigenlijk wat je het liefste zou willen is dat je toch beperkt tot de feiten. En die discussies, en die beginnen nu te komen, die dragen ook bij precies aan wat Kees zegt. Aan die massapsychologie waardoor mensen een bepaalde kant op gaan. Natuurlijk is dat zo.
Om nog even wat angst te zaaien. Ernst Blok Haarlem vraagt, wanneer gaan de huizenprijzen dalen? Kees?
Nou, ik hoop as soon as possible. Want die huizenprijzen, kijk die jongens, dat zijn natuurlijk niveaus die, ik zal me niet losbarsten. Totaal belachelijk. Dat heeft ook een hele negatieve impact op de publiek. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat onze grote vriend, weet je ook weer, Draghi, de rente geld gratis heeft gemaakt. Een onvoorstelbare stommiteit met consequenties. Hè, als je vraagt waar het populisme vandaan komt, nou, dan kan ik je wel een verband geven. Dus die moet omlaag. En niet een beetje, maar gewoon heel erg veel, om het leven van een hele groot aantal Nederlanders weer een beetje perspectief te geven. As soon as possible, en heel veel.
Maar voor de jonge huisbezitter die tot zijn nek in de schuld zit,
die heeft pech.
Ja.
Dat is net met beleggers die op 600 AIS gekocht hebben. Dat is altijd fascinerend. Met beleggers heeft niemand medelijden. Je hebt de verkeerde keuze gemaakt. En je staat nou met 30. Ja, sorry pik, had je me niet moeten beleggen. Maar als een huizenkoper een verkeerde keuze maakt, dan begint iedereen te huilen. Die moet helpen. Waarom? Wat is het verschil?
Ja, niks.
Niks, precies.
Calculo ErgoZoom vraagt, is er al inzicht in de productiviteitsverliezen in complexe waardeketens? Hoe lang rollen er nog iPhones van de lopende band?
Nou, dat is al een groot probleem in China. Nee, maar die waardeketens, waardeketens is er één. Maar de mondiale bevoorradingsketen is een andere. Daar is dus echt een groot probleem op dit ogenblik aan de gang. Dat zien we nu ook al in Nederland. Dat bedrijfjes, ook kleine bedrijfjes, arbeidstijdsverkorting hebben aangevraagd. Of deeltijd WW, of je het ook allemaal zou willen noemen. Omdat ze gewoon aan de onderdelen niet meer komen. Ja. Het probleem vind ik met die mondiale waardeketens is dat China daar zeer dominant in is geworden. En we weten gewoon niet meer hoe het functioneert. Bijvoorbeeld Volkswagen. Heb je enig idee hoeveel toeleveranciers die heeft?
Kwakzinnig, ja.
Nee, doe ze gok. Wie weet het hier?
40 misschien wel.
2000?
1,25 miljoen.
Nee.
En dat heeft
het hele bedrijf.
Dat heeft te maken met het feit dat je niet eens weet waar halffabrikaten vandaan komen.
Ja.
Dat mensen zijn toeleverancier van Volkswagen, terwijl ze dat niet eens weten. Als jij een onderdeel maakt van chips. En bijvoorbeeld, dat was een bedrijf in Fukushima, in Japan, dat getroffen werd door die enorme aardbeving en die tsunami. Dat kwam in één klap stil te liggen, terwijl het bijna dat wel een van de dominante spelers was in de wereld. Hebben we trouwens niets van geleerd van dit soort dingen. Maar we weten gewoon niet waar het vandaan komt in een aantal gevallen. En daar zit het grote probleem in. Dus dat zijn geen problemen die makkelijk op te lossen zijn.
Er komt nog bij, alle ibuprofen in de wereld komt uit China. Hè? Alle paracetamol komt uit India. En als je een iPhone zou maken in het Westen, omdat je dus die supply lines wil, dan kost een iPhone, wij vinden het nu heel duur, 1300 euro.
Ja, Arjan, dat is dus aan het veranderen.
Ja. Nee, maar dat is 8000 euro. Nee,
maar het punt is, sommige dingen kun je ook zelf gaan maken. Ja. Ibuprofen, dat kunnen we ook heel makkelijk. Dat is niet moeilijk. Maar computerchips onderdelen maken, dat kunnen wij ook. Maar dat voordat je dat kunt, en voordat dat eenmaal loopt, dan werken we echt maanden verder.
Ja.
Kijk, ibuprofen, dat kun je thuis ook maken. Geef het recept en dan kook je zelf met mijn
maar bar. Schaalvoordelen leiden tot lagere prijzen. Dus die prijzen gaan stijgen. Dus het kost wel
vaart. Maar sommige dingen kost al heel even moeite om het überhaupt te gaan doen. Ja. Andere dingen zijn heel makkelijk.
Zeker, maar dat probleem in China ook, hè? Dat is de hele discussie rond ASML. Die grote machine die moet worden gefabriceerd, of die is gefabriceerd en moet worden geëxporteerd naar China. Het kost 5 jaar voor China om überhaupt dat in het hele productieproces te kunnen integreren. Dit zijn dingen die je niet even heel snel kunt oplossen. Dat
maar heeft
kan
het wel een duw die richting op, zeg maar, nou, op de mannen van
al.
Trump, die dus de globalisering
al.
Wil terugdraaien?
Ja, precies. Dat gebeurde al. Als je kijkt naar de laatste survey van de grote CEO's van de wereld, van PwC bijvoorbeeld, daarvan zegt 63% al dat ze bezig zijn met na te denken over het herlokeren van hun productiecapaciteiten. En dat betekent uit China. Dus dat begint al. Maar dat heeft niets te maken met corona. Maar dat heeft gewoon te maken met het feit dat je risico's wilt verminderen.
Nee, maar dat heeft dus vooral te maken met het beleid dat Trump een jaar of anderhalf, twee geleden heeft ingezet. Van,
zeker.
Ik wil minder afhankelijk zijn van China.
Oh. Zeker.
En heel belangrijk, China moet in het gereel van de internationale wereldorde afspraken maken, patenten, copyrights.
Ja, dat moet zich een beetje geld. Houden aan de WTO-regels.
En dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat heeft dat op gang gebracht.
Ja.
Ook bij andere grote bedrijven.
Ja.
Reinier Bosman vraagt, laat het beleid rondom de uitbraak van het virus niet opnieuw zien, na de financiële crisis van 2008, dat het Westen nu de tweede wereld is en Azië de eerste. Kijk maar naar de besmettingen. Iemand verwijst naar een tweet van Anne Applebaum. Die zegt, China has reacted to the outbreak of the coronavirus in Italy by sending aid. The US has reacted by suspending flights. Who is the superpower now?
Nou, het is waar. Dan gaan Chinese experts gaan naar Italië toe. Hè? Nee, dit is eerlijk gezegd ook het beleid van de heer Trump, die hier wel vaker over tafel gaat. In Amerika ten aanzien van het coronavirus is natuurlijk gewoon compleet belachelijk. Hè? Eerst heeft hij het een hoax genoemd. Toen heeft hij gezegd: je moet er helemaal niks doen. En nu hebben die testkits.
Het is een buitenvirus. Ja.
En weet je, die testkits werkte niet. Met andere woorden, Amerika is veel te laat begonnen. En daar gaan we nog heel veel over lezen.
Het is kwetsbaar omdat heel veel mensen gewoon geen gezondheidszorg krijgen. Omdat ze niet kunnen betalen.
Jongens, niet om het een of ander, maar in China was de eerste patiënt 17 november al bekend.
Ja.
Het heeft wel een maandje of twee geduurd voordat ze iets gingen doen. Hè? Dus dat heeft de verspreiding toch niet onaanzienlijk.
Maar dat is zo, maar maak even een vergelijking met de financiële crisis. Wouter Bos die riep in 2000, 8 of 9, er is helemaal niks aan de hand, ga maar slapen. Terwijl we, en dat weet ik van binnenuit, op het ministerie werd er al lang noodscenario's gemaakt. Maar je wil dus, en ik heb ook nog even gekeken van wanneer begonnen ze de eerste noodscenario's te maken in China. Dat was ook al helemaal eind vorig jaar. Dus ook hier zie je dus weer een wetmatigheid dat regeringen die willen niet onnodige onrust veroorzaken binnen. Want ze hopen natuurlijk A, dat het overdrijft. En B, hebben ze tijd nodig om erachter te komen van wat er nou precies in aan de gang is. Maar als je gewoon echt naar de tijdslijn kijkt, dan heeft China absoluut adequaat gehandeld.
De heer Kwakkel vraagt nog naar de rol van de olieprijs en de gevolgen voor Rusland. Ja, dat kwam nog eventjes tussendoor.
Dat komt er bovenop, weet je wel.
Is het een ander onderwerp?
Maar weet je, nu zit ook echt alles tegen.
Ja.
Dit komt uit, min of meer uit het, nou, ik wil niet zeggen uit het niets, maar toch wel tamelijk onverwacht. Ja, weet je, dat staat helemaal los van het beleid van Trump. Het staat los van de corona.
Maar als de olieprijs
een andere klap die ook nog een negatief punt
heeft. In die zin wil Saudi-Arabië de productie verlagen in verband met de verminderde vraag.
Ja.
En daarvan zegt Rusland, bekijk
het
maar.
Dat is allemaal waar. Maar die productieverlaging had bij wijze van spreken betrekking op 1, 2 miljoen barrels.
Ja.
En dan gooien ze de lont in de kruidvat. Ja, dat had natuurlijk nooit iemand gedacht. Dus het was al een min. Hè. De afnemende wereldeconomische groei is een min voor de olieprijs. En nou wordt er gewoon nog een bom opgegooid door Saudi-Arabië.
En hoezo is dit is waarschijnlijk een domme vraag, maar hoezo is goedkope olie slecht nieuws?
Met elk product moet je kijken wie profiteert ervan. Dus voor consumenten is lage olieprijs goed.
Ja.
Maar voor bedrijven met veel leningen,
schaliegas
in de VS, de schaliegas,
die zijn kapot.
Die werd er al met geleend geld gebeurd.
En wat nog veel belangrijker
is, dus elk product en elke prijs heeft altijd winnaars en verliezers. Hè. Dus voor sommige, elke maatregel is altijd goed voor sommige mensen.
Ik bedenk goed.
En ook slecht voor andere mensen.
Poetin kan met $30 olie kan hij niet goed overleven. Het is niet voor niks dat die maandag die grondwet even snel heeft veranderd. Voor Poetin is het heel slecht nieuws.
Dat geldt ook voor Saudi-Arabië.
Ja.
We realiseren dat een aantal jaar geleden Saudi-Arabië nog $10 miljard heeft geleend bij het IMF.
Dat
zijn kleine zaken, maar en we weten ook wat dat er op zich van geld was, maar daar konden ze niet bij. En voor Rusland geldt hetzelfde.
Het was een kwestie van wie heeft de grootste.
Ja.
Ja, en dat duurt nog even. Ja. Dus maar het punt is, de consequenties daarvan zijn voor een aantal spelers echt serieus negatief. He, voor als publiek sta je te juichen. Maar de aanbieders die zitten op hun knieën natuurlijk.
Jos Hummelen vraagt, wie gaat er garen spinnen bij deze crisis? Zijn er ook winnaars in dit verhaal straks?
Nou, als China dit goed doet, als ze het bovenop komen, dan zouden ze hier wel eens een keer bij weer kunnen winnen, hoor.
Nou, dit is een bekende lose-lose-lose situatie.
Ja, dat is het wel, maar de ene loest meer dan de andere.
Nou, laten we zo zeggen, Hugo, misschien dat er ergens wel een winnaar te vinden is, maar dat gaan er echt, misschien dat ze zijn, en kan je wel vertellen, er zijn miljoenen verliezers en heel, heel veel grote verliezers. Dat is de balans. Ja.
En de pensioenen helemaal.
Nou ja, maar goed, een enkele winnaar en onwaarschijnlijk veel kleine en grote verliezers. Dat is wat het verhaal is.
Nog eentje dan. Erik van Gerven vraagt, de economie, vooral de mondiale, dit hebben we eigenlijk een beetje gedaan, wordt vooral beïnvloed door psychologie, meer dan door winst en verlies. Hoe kunnen we deze paniekpandemie indammen en voorkomen dat dit tot nieuwe conflicten leidt die met wapens worden beslecht?
Nou, dat laatste valt wel mee met die wapens. Nee, maar leiderschap. Dat is
massapsychologie.
Ja. Weet je nog dat Rutte een aantal jaren geleden zei van, jongens, je moet meer uitgeven, koop die auto maar en zo, hè? Ja. Dat gaan we nu straks ook weer krijgen. Spend.
Ja, maar wat je wel krijgt, kijk, het vertrouwen van het publiek in leiderschap en in een goede afloop krijgt natuurlijk een enorme beuk.
Ja.
Dus ook al is de crisis voorbij, dan moet je niet denken dat we terug naar af gaan. Hè? Dat gaat gewoon niet gebeuren. We gaan opnieuw, net zoals productieketens, we gaan opnieuw kijken welke lessen gaan we hiervan leren. En dat één les gaat zijn, niet alles uitgeven, een beetje aan de kant houden, rekening houden met slechte tijden. Bijvoorbeeld, die component, wat gaan we hiervan leren? Dat is niet, we gaan doen wat we deden.
Gaan we hier echt van leren? Dat doen we nooit.
Op hele lange termijn misschien niet, maar op korte termijn gaan we heel voorzichtig worden. Iedereen.
Ja, maar dat hebben we ook gezien na de financiële crisis. Die, god beter, het nog maar 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden.
Ja, die hebben opgelost met nog meer.
Als je ziet hoe kort dat leereffect is. En je zou dus gewoon denken dat zo'n Europese Unie ook maatregelen nemen om die hele financiële sector, die bankensector, helemaal te schragen. Er zijn maatregelen genomen, maar het blijft toch steken op het idee dat de zuidelijke landen feestvierders zijn en aan het uitgeven zijn en wij het allemaal goed doen. En dat is natuurlijk flauwekul.
En op het verhaal dat we minder schulden moeten hebben. Ja. En wie gaan die verliezen nemen?
Ja.
En verlies nemen, dat is de grote punt. Als we daarover eens zijn, zijn we klaar.
En zo eindigen we toch nog, zoals verwacht, in mineur.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Kees de Kort. Tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.